Een hele zomer lang de fietsvakantiepodcast.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Maar dalen, fietsen door dalen heeft, ja, je zit toch een beetje opgesloten in dat dal. Ik heb eerder wel in de Alpen gefietst, maar als je een mooie route door dalen wil, waar niet te veel klimmen is, dan kan je beter in Oostenrijk gaan fietsen. De Moer en de Drau Radweg. Ja, dat zijn ook beide beschreven routes.
De Moer?
De Moer en de Drau.
Fietsseizoen 2022. Terwijl ze onderweg zijn, vertellen fietsers over hun fietsvakantie. Je hoort hun fietsbeleving, over ontmoetingen, het land, de route, over alles wat een fietsvakantie zo bijzonder maakt. Welkom bij de fietsvakantie. Samen op fietsvakantie deze zomer.
Leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Fietsvakantiepodcast. Ik zit tegenover Henk Schuurman. Henk is voor de derde keer nu in de podcast. De eerste keer was vorig jaar vanuit het Intal, Henk. Daar deed je verslag toen van de route die je reed, de route van Reitsma richting Rome. Daar gaan we straks even over hebben. En de laatste keer, dat is een aflevering geweest van Lourdes in de Lage Landen. Routes die je zelf had ontworpen. En daar kunnen we straks ook nog even op terugkomen. En we gaan het natuurlijk, en dat is een beetje het hoofdonderwerp, jouw fietszomer van 2022 hebben.
Ja.
Bedankt dat ik weer mag zijn. Leuk dat je weer wil meewerken.
Leuk dat je weer bij me zit.
Dankjewel. Ik ben zelfs op de fiets gekomen, dus het is helemaal in stijl.
Ja.
Ik zit met de fietsbroek aan.
In Deventer, voor de luisteraars.
In ja. Deventer,
ja. Ik die fietsen vanmorgen van Zwolle naar Deventer. En hoge temperaturen deze dag, dus hij heeft nog wat voor de boeg als hij terug gaat.
Het is zeker, dan ga ik midden op de dag terug. En hoe anders is het van de vorige zomer? Toen hadden we heel veel regen gehad in de periode dat je fietste. En vanuit het Intal toen heb je verteld van ja, het was in de water. Er was in Beieren toen best wel ook veel aan de hand. Weet je?
Ja, ik heb vorige zomer van hier naar Innsbruck gefietst. En ik was van plan naar Assisi te fietsen in twee etappes. Vorig jaar en dit jaar. Vorig jaar heb ik jou inderdaad verteld van het hoogwater waar ik mee te maken kreeg in Bayern. Ik was net voorbij de Eifel toen die vreselijke beelden kwamen van het hoogwater in de Eifel en ook in Limburg, weggeslagen bruggen en zo.
Ja.
Ik heb er helemaal geen last van gehad, maar het was twee dagen later. Dus ik was daar net voorbij en twee dagen later stond bijvoorbeeld het fietspad van de Rijn helemaal blank en dat was niet meer te fietsen. Maar ik had er geen last van, in Bayern wel, ik ben daar vastgezeten. Heb ik in de vorig jaar in de podcast verteld. Daarna weer verder er gereden. En toen heb jij mij geïnterviewd toen ik in het Intal was.
Dat was onze eerste treffen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Aflevering 34, voor als je dat nog wil terugluisteren. En toen vertelde je inderdaad ook, dan ga ik volgend jaar het tweede deel doen van de route naar Assisi toe.
Ja. Dat had ik natuurlijk gepland, dus ik stond in de startblokken om van Innsbruck naar Assisi te gaan fietsen. Dus ik had een ticket geboekt met de trein naar Innsbruck.
Ja.
Ik had een fietsbus terug vanuit Tuoro in Italië, om dan weer met de fietsbus thuis te komen. Twee weken voor mijn vertrek, ik zou ergens in juli vertrekken. Twee weken voor mijn vertrek zag ik dat het zo heet was in Italië en het voorlopig nog heet zou blijven.
Ja.
Dat me dat een beetje ging benauwen. Toen dacht ik, dat lijkt me niet heel verstandig.
Ja, maar over welke datum hebben we het dan, Henk? Weet je dat nog
wat
zo?
Was het, wat ben ik vertrokken? Half juli?
Half juli, ja.
10 juli geloof ik, ja.
Ja.
Ja. Dus eind juni zag ik dat... zag ik die weerkaartjes van Italië en dat het voorlopig erg heet zou blijven.
Ja.
Nou, ik heb eerder ervaring gehad in Italië, in de Po-vlakte, waar ik met 40 graden gefietst heb.
Ja.
Toen dacht ik van nou, als het weer tussen de 35 en 40 graden is en ik ga weer de Po-vlakte door en de Appenijnen in, dan...
Het is heftig, ja.
Nou, dus is dat wel zo verstandig om naar Assisi te gaan?
Ja.
Toen heb ik de zaak omgegooid. Ik dacht, dat ga ik niet doen. Ik ga een ander plan wat ik nog heb. Dat is de Ronde van Zwitserland. Fietsen door Zwitserland. Dat is de route van Luc Oterman.
Ja.
Die ga ik dan doen. Want ik denk dat het aan deze kant van de Alpen wat prettiger zal zijn qua klimaat dan aan de zuidkant van de Alpen.
Dat zou je verwachten.
Dat zou je verwachten, ja. Goed, ik had die ticket naar Innsbruck. Ik denk, nou, die laat ik staan. Dus dan kan ik van Innsbruck fietsen naar Zwitserland toe.
Dat is maar een klein stukje, ja.
Ja, de Inntal uit en dan naar Landeck en dan omhoog. En dat was wel leuk om over de Aalbergpas te fietsen. Want de Aalbergpas, dat zit in de oude route van Hans Reitsma.
Oh ja.
De oude route van Hans Reisma ging over Bregenz en de Aalbergpas.
Ja.
En dan verder naar het zuiden de Rädchenpas. Die route die heeft Hans een aantal jaar geleden in een nieuwere editie van zijn boekjes omgelegd naar de Boekjener Heuwen. Meer naar het oosten toe. Maar in ieder geval, wij hebben, Marie en ik, mijn vrouw en ik, we hebben ooit vanuit Rome naar huis gefietst via de oude route van Hans. En toen kwamen we dus vanuit het zuiden naar de Aalbergpas.
Ja.
Toen wij aan die klim begonnen, toen sloeg het weer om. Het werd verschrikkelijk koud. Het ging regenen. Alles wat we aan hebben, alles wat we bij ons hebben, hebben we aangetrokken om nog een beetje warm te blijven. En uiteindelijk hebben we die tocht, die klim niet gedaan. En zijn we met de trein onder de berg doorgegaan. Van Sankt Anton naar Bloedens. Het was gewoon niet verantwoord om met dat slechte weer die pas te fietsen.
Nee.
Maar goed, die pas die stond dus nog wel in mijn achterhoofd. En toen dacht ik, nou weet je wat, als ik van Innsbruck naar Zwitserland fiets, dan pak ik die pas. Dan heb ik hem na zoveel jaren toch nog
gedaan.
Ja. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben van Innsbruck naar het westen gefietst, de Aalbergpas gefietst. Ja, fantastische ervaring om dat dan te doen. En, toen verder Oostenrijk in en vervolgens Zwitserland in.
En toen was het goed weer?
Dat was goed weer. Ja, okay. Dat was lekker. Het was warm, zo rond de 25, 28 graden. Maar dat is prima te doen. En pas heb ik,
en je ging wat hoger?
Ik ging hoger en ik was heel vroeg weggegaan van de camping op die dag. Ja, dus dat was prima. Enfin, toen fietste ik Zwitserland in om die ronde van Luc Oterman te pakken. Hij noemt het fietsen door Zwitserland.
Mm-hmm.
Dat is een heel leuk concept. Hij volgt de grote fietsroutes, de lange doorgaande routes in Zwitserland. Langs de Rijn en de Rhône.
Ja.
Met de klok mee en dan door de Jura naar Basel.
Prachtig, ja.
Ja, dus vanaf Basel eigenlijk onderlangs onderlangs het meer langs, hoe heet dat meer ook alweer?
Bielerzee?
Ja, en verder de...
Of is dat, nee, dat is verderop, hè?
Nee.
Je bedoelt bij Basel?
Ja, nee, bij... hoe heet het nou? Ik heb er langs gewist.
Ja, stop. Het is toch ook niet
het meer van Constans, heet dat?
Constans.
Ja.
Maar het is echt, als je dat kaartje ziet, gaat het helemaal zo rondom de grenzen van...
Precies, nou, dat leek me heel erg leuk. Dus ik denk, ik pik hem dus op. Maar het gaat met de klok mee. Dus dan kom je in Zwitserland in bij, wat zou ik zeggen, 2 uur, hè, als het een klok is. Als je een klok denkt.
Ja.
Dus ik vanaf 2 uur naar, met de klok mee naar het zuiden gefietst. Dan kom je langs de Rijn. Dan ga je de bergen in. Ik ben uiteindelijk tot Coer gekomen. En vandaar, vanaf Coer ga je dan klimmen. Eerst de Oberalppas naar Andermatt. En vervolgens de Fourcapas.
Ja.
En dan het Rhônedal in.
Ja.
Maar het werd zo heet. En de verwachting was ook weer 30, 35, 40 graden. Ook in het Rhônedal.
Ja.
Ik was bij Coeur en toen dacht ik, Henk, dat is niet verantwoord. Dat moet je niet doen. Nee. Ik heb Italië gelaten voor wat het was. Om gezondheidsredenen. Moet een beetje wijs zijn.
Ja, ja.
En nou ga ik hetzelfde doen in Zwitserland. Met dezelfde temperaturen. Dus moet niet doen.
Nee, en misschien wel heftiger, hè, als je dan ook nog een keer inspanning moet leven.
Ja, 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 weer klimmen en zo. In Jura was het ook goed klimmen, dus dat lag nog allemaal voor mij.
Ja.
Toen dacht ik, ik ga het niet doen, ik ga de andere kant op. Ik fiets de bergen weer uit en onder de Bodensee, zo heet dat meer ook.
Bodensee?
De Bodensee, ja.
Ik ben er ook langs geweest.
Hier komen we dan. Ja. Onder de Bodensee door naar Basel en... Nou ja, ik zou daar dus, en nadat ik die ronde van Zwitserland gemaakt had, de trein van Basel weer naar huis pakken. Maar goed, ik ging dus afbreken. Toen heb ik mijn ticket kunnen overboeken naar, 2 weken eerder, zeg maar, 1,5 week eerder. En toen heb ik dus nog een aantal dagen in Zwitserland onder de Bodensee doorgefietst en ben tot Schaffhausen gekomen.
Oh ja.
En daar heb ik de trein gepakt naar Basel. En toen had ik de nachttrein van Basel naar Nederland terug.
Ja, ja.
Ja.
En toen was je dus veel eerder terug dan gedacht.
Ja, toen was ik eigenlijk 1,5 week, 2 weken eerder terug. Ja.
Hoe voelde dat?
Nou, er komt nog wat bij. Toen ik op die camping in Coeur die avond besloot, ik ga terug, ik breek af. Toen kreeg ik bericht dat mijn moeder gevallen was. Mijn moeder is 89.
Ja.
Ze is gevallen, had haar heup gebroken, was niet operabel. En in het ziekenhuis opgenomen. En mijn zus was op zoek naar een hospice, want ja, dat zou dus niet meer zo zijn. Dus toen dacht ik, nou, dat heeft zo moeten zijn. Mijn moeder zal niet lang meer leven.
Nee.
Ik ben terug naar Nederland gegaan. Niet vanwege dat bericht, maar omdat ik, zoals gezegd, al eerder had besloten. Maar het viel wel samen. Dus ik was een aantal dagen later thuis. En toen heb ik zelf mijn moeder begeleid van het ziekenhuis waar ze toen was, naar het hospice. En mijn moeder is 1,5 week later overleden.
Ja. Ja. Dat zijn toch dingen die dan samenlopen op een of andere manier.
Ja, ja, ja. Dus ik ben aan de ene kant blij dat ik niet het bericht kreeg van... je moeder is ernstig of zelfs je moeder is overleden, kom terug naar huis. Ik ben erg blij dat ik zelf het besluit genomen heb van ik ga terug vanwege die hitte.
Ja.
Maar het viel wel zo samen.
Ja.
En ik was gewoon blij. Ik heb met mijn moeder nog goed contact gehad, kunnen verzorgen samen met mijn broers en zussen. En,
het had zo moeten zijn.
Ja, dat was een goede uitvaart.
Ja,
dus, zo heeft het moeten zijn.
Ja.
Ja.
Goh. Okay, dus de ronde van Zwitserland die blijft nog even op de plank liggen?
Nee, want ik kan er inmiddels wel over vertellen.
Okay.
Dat is natuurlijk ook wel interessant voor mensen die willen rijden. Het is een beetje ambivalent. Laat ik zeggen, Zwitserland is een prachtig land. Heerlijk. Ja, schoon, helder. Als je echt schoon en helder wil fietsen en alles punctueel en weet ik wat, dan moet je in Zwitserland zijn.
Mooi bewegwijzend.
Infrastructuur is
prima,
ook uitstekend. Ja, inderdaad. Ja. Ja, prima.
Schoon en heel natuurrijk.
Ja, zeker. Dus dat is het goede verhaal.
Mm-hmm.
Het andere verhaal is dat ik wat teleurgesteld ben in de route. De route gaat veel door dalen. En dat is natuurlijk logisch. Dan hoef je niet al te veel te klimmen. Maar veel dalen hebben natuurlijk ook een andere kant. Namelijk dat door die dalen, daar moet ook alle verkeer doorheen. Dus treinbanen en een autoweg en natuurlijk bewoning, industrie en noem het wat.
Alles.
Ja.
Ja. Dat is gewoon zo.
Op
dat
het traject.
In Zwitserland ook, ja.
Ja, dat is in Zwitserland zeker.
Ja.
Ook zo, en zeker met die route. Dus het traject, het vlakke traject van Basel tot Coeur.
Langs de Rijn.
Langs onder de Bodensee en langs de Rijn. Ja, eigenlijk langs de Rijn. Is heel druk bebouwd. Ik vond het echt niet de mooiste route. Ik heb ook een heel stuk tussen... Boven Coeur rijden langs de Rijn en de Rijn ligt daar tussen twee dijken. Het is meer een kanaal geworden.
Ja.
en voor de rest veel bebouwing. Ik ben ook eerder op mijn reizen in het Rommerdal geweest. Eigenlijk is dat hetzelfde. Kijk, het is vlak, dus het rijdt lekker door. Mm-hmm. Maar het Rhônedal is nou niet het fraaiste dal wat ik kan bedenken. Ook veel industrie, veel bebouwing, veel wegen. En als je goed de kaartjes bestudeert van het boekje van Oteman, dan zie je dat ook in de Jura eigenlijk hetzelfde gedaan wordt. Hij volgt heel veel autowegen en spoorbanen. Spoorbaan is natuurlijk logisch, want die klimmen niet zo hard. Dus je volgt keurig de spoorbaan. Maar het is niet het meest interessante wat je kan doen, vind ik.
Nee.
Dus
je moet het beeld van Zwitserland om daar te fietsen een beetje bijstellen als je deze route...
Ja, het is gewoon anders. Je moet je wel... er zit gewoon... Nou, je rijdt veel door bebouwing en drukte.
Ik denk dan, je rijdt veel passen. Dus je gaat mooi die hoogte op, met mooie vergezichten, groene dalen kijk je in.
Nou, op het moment dat je die passen rijdt, is dat natuurlijk zo.
Mm-hmm.
Ja, dan is dat zeker zo. Maar dalen, fietsen door dalen heeft... Ja, je zit toch een beetje opgesloten in dat dal. Ik heb eerder wel in de Alpen gefietst, maar als je een mooie route door dalen wil, waar niet te veel klimmen is, dan kan je beter in Oostenrijk gaan fietsen. De Moer en de Drau Radweg. Dat zijn ook beide beschreven routes.
De Moer?
De Moer en de Drau.
Ja. De Moer schrijf je dan ook als
M-U-R.
Moer?
M-U-R. Ja. En de Drau Radweg. Daar heb ik meer van genoten destijds dan nu van de Zwitserlandroute.
Oké, okay, goed advies. Dankjewel.
Ja.
Mooi. Ja, het is toch een beetje een beetje teleurstelling dan. Ik dacht, ja, mooi 1000 kilometer rondom Zwitserland.
Ja, nou, het heeft ook een mooi ding. Ik bedoel, wat je zegt, die passen. En ik ben ook wel in de Jura gefietst en daar keek ik naar uit. Want de Jura is ook echt mooi. Toen ik daar destijds fietste, toen dacht ik, goh, hier wil ik wel een keertje naar terug.
Ik ben nog via de route van Benjamins, die ging zeg maar naar Bern. Kom je daar door de Jura, daar zat je zo zeg maar vanuit Frankrijk.
Ja, die heb ik gefietst en dat was van oké, daar wil ik nog een keer fietsen.
Vond ik heel mooi, ja.
Ja, dat was echt mooi. En dat zeiden ook andere fietsers die ik ontmoette van, oh, ben je dat aan het fietsen? Ja, vooral de Jura is een mooie etappe. Of dat zijn mooie etappes.
Ja.
Dus,
misschien gedeeltes daarvan toch nog eens kijken.
Ja. Maar goed, dat is dus nee, ik hoef hem niet nog een keer te rijden. Misschien dat Jura gedeelte. Wie weet. Dat is trouwens flink klimmen dan.
Ja. Maar met een beetje schappelijke temperaturen is het natuurlijk allemaal goed te doen. Ja, en regen is ook niet fijn, dus ja.
Ja, nee, het was gewoon te heet, joh. En ja, weet je, ik vertelde van die Rijn met die dijken daar. Ja, die Rijn die stond zo laag, joh. Allemaal grindbanken. En daar liep dus nog wat water doorheen en zo. Nou, het is... Het is niet best. Nee.
Nee, het begint er wel een probleem te worden.
Ja. Ja.
Maar dat ook in Noord-Italië, als je die berichten leest, is dat gewoon waar veel rijst wordt verbouwd, hè, in Piemonte. Dat schijnt ook allemaal rampzalig te zijn voor die boeren.
Ja, op dit moment is het niet best. Nee.
Nee.
Goed. Ik heb wel leuke dingen meegemaakt natuurlijk. Even wat te vertellen. Ik fietste terug van Koer weer naar het noorden. En over die Rijndijk. En toen kwam een wielrenner me achterop. En we raken met elkaar aan de praat. Hij zegt, goh, leuk, wat ben je aan het doen? Nou, dit en dat, zo en zo. En fietservaringen uitwisselen. En op een gegeven moment zegt hij van... dat ik vertelde dat ik weer naar het noorden ging. En dat ik in Veldkier op de camping zou gaan staan. Had ik al eerder gedaan. Dat is zo'n grote megacamping waar je dan een soort achteraf trekkersveldje hebt. En daar mag je dan staan. Zo.
Ja, ja.
Zij zijn niet de interessantste en lekkerste campings. Hm. Nou goed, het was niet anders.
Wel met veel faciliteiten. Waarschijnlijk een balletje restaurant.
Ja, maar goed.
Zwembad.
Doe mij maar een beetje rustig camping.
Ja.
Dus hij zegt, nou, je mag wel bij mij in de tuin je tent opzetten. Nou, dat is wel leuk. Ja. Dus, ik krijg zijn adres en hij fietst verder. Hij was op de racefiets. Kom ik daar dus aan het einde van de middag aan.
Ja.
Ontvangt zijn vrouw me, allerhartelijkst. En die zegt van, nou, weet je wat, het is zo warm. Je mag ook wel bij ons in de kelder slapen. Nou, hebben ze naar een kelder met toilet en douche. Helemaal ingericht, prachtige slaapkamer.
Zo.
Heb ik daar meegegeten met die mensen.
Wat en luxe.
Een ontzettend leuke avond gehad.
Ja.
Dat zijn die mooie dingen die je meemaakt. Hè? Dat is,
schitterend, hè?
Ja.
Onverwacht.
Maar ja.
Je dacht gewoon in de tuin te gaan slapen.
Ja, ik vond het al lang mooi dat ik in de tuin kon. Even lekker rustig en zo.
Dat is zeker zo, ja.
Maar dan kreeg ik daar een lekkere koele kamer. En een maaltijd. En 's morgens weer een ontbijt. En
zat er ook een wijnkelder nog naast?
Ik heb wel lekker de Oostenrijkse wijn van hen gekregen.
Oh, mooi.
Ja. Dat zijn leuke dingen als je... En zeker als je alleen reist. Hè. Het is jammer dat ik dat niet met mijn vrouw kon doen, maar... gezondheidsomstandigheden van haar. Maar
het is jammer dat je dat niet kan delen dan. Hè? Dat je dat niet samen beleeft.
Ja, maar aan de andere kant... het gebeurt juist, denk ik, eerder doordat je alleen bent... Je bent veel ontvankelijker en je staat meer open voor mensen. En ik denk dat mensen je ook benaderbaarder vinden, juist omdat je alleen bent. Ja.
Ja.
Dus, alleen fietsen, afijn, jij kent het ook.
Dat is regelmatig dat mensen eventjes naar je toe komen en een praatje beginnen.
Ja.
Soms via een omweggetje, maar toch willen weten van... wat ben je toch aan het doen?
Ja, precies.
En ik had heel veel... Ik ben eind april gaan fietsen in Zuid-Spanje. En daar zie je dus heel veel Nederlanders die daar aan het rondtrekken zijn met die campers. En soms van die belachelijk grote campers. En die kijken dan toch een beetje zo van, jij met je kleine tentje. En die kijken nog een keertje, dan komen ze langs rijden. En dan denken ze van, ja, zal het wel een Nederlander zijn? Denk het wel, want het is met de fiets. En dan in één keer dan staan ze toch, knopen ze een praatje aan.
Ja,
en dan gaat het daarover van, wat ben je aan het doen?
Ja.
En dan vertel ik van hoe mijn route was vorig jaar en hoe die is de komende tijd. En dan zeggen ze allemaal van, ja, maar dat hebben we met de camper ook gereden. Of dat hebben we ook toen ook gedaan.
Ja.
Dus ja, het is, je bent heel toegankelijk, je bent heel snel...
Ja, zeker. En dan is het al gauw van, wil je een biertje? Want ja, je hebt in je tegen geen gekoeld bier, maar zij wel in een camper.
Ik was langs de Loire, dat er ook... en dan gaat in Frankrijk gaan de campings pas geloof ik om een uur of drie of zo open. Of soms 4 uur. Ik dacht dat het 3 uur was. Dan hebben ze een middagpauze, die duurt wat langer. En dan moet je wachten tot de receptie open gaat voordat je natuurlijk je tentje opzet. En het was dan ook al erg warm en ik had die dag gewoon een kortere dag. Ik was er op tijd en ik stond natuurlijk met mijn fiets al vrij snel rijden dan zo het terrein op. Maar er stonden al een paar campers die stonden aan de weg gewoon te wachten. Want die kon natuurlijk vanwege de slagboom... kon het de camping niet op.
Hmm.
En toen kwam ik aan fietsen en toen dacht hij... nou ja, een van die campers die kwam aangelopen. Die zei van ja, maar wij staan hier ook al een tijdje te wachten... dat je niet, zeg maar, nu voordringt. Daar kwam het een beetje op neer.
Ja, let op.
Dus dat was... maar die vertelde dat ook en die zeiden ook van... nou, hadden we ook even een praatje. En ik zei ja, vanwege de warmte stoppen we wat eerder nu... Oh, zet hij maar, ik heb een koelkastje in de camper. Kom straks maar eventjes even een biertje drinken. Dus dat heb ik gedaan.
Dat soort dingen, ja.
Ook wel weer leuk, ook wel weer leuk.
Ik was trouwens bij de Bodensee. En als je daar langs fietst, dan zijn dat allemaal van die enorm grote campings ook. Hè. Het is natuurlijk watersport en recreatie, weet ik het allemaal.
Ja.
En daar was ik dan ook wel een beetje zat. Toen dacht ik, weet je wat, ik zoek een andere camping op. Dat betekent dat je moet gaan klimmen. Want zodra je natuurlijk van het meer weg fietst, dan betekent het wel wat hoger. Het is daar overigens niet zo heel erg bergachtig meer. Het is vrij vlak, maar toch. Je moet toch wel gauw een 100, 150 meter klimmen. Maar goed, ik zag op mijn Garmin zag ik dat er een soort... agrotourisme, wat heet dat, een boerderijcamping was. Dus ik omhoog fietste. Nou, dat was fantastisch, jongen. Dat was zo mooi. Als je dus die hele grote campings, die drukke volle campings verdenkt.
Ja.
Ik kwam er dus bij een boerderij aan en dat was een soort kamperen bij de boer.
Ja, ja.
En ontzettend gezellig. Allemaal jonge gezinnen, allemaal kinderen. En een mooie boomgaard, lekker koel. Dus nou, ik werd vriendelijk ontvangen en ik mocht mijn tent overal zetten in de boomgaard. En echt een sfeer zo van, hè, dat is waar je het voor doet. Dat was een cadeautje.
Leuk is dat. Ja,
dat was een cadeautje. Dat was mijn laatste kampeernacht in Zwitserland.
Ja.
En weet je, zo'n camping, dat trekt een bepaald soort mensen. Hè? Er was dus niks anders dan een grote zandbak en een trampoline voor die kinderen. Ik zeg niks verkeerds over een animatieteam of over een groot zwembad en weet ik het allemaal, voorzieningen. Dat is ook prima. Maar dit soort campings trekt dus gewoon een ander soort mensen. En dat was zo weldadig om die kinderen bezig te zien op die trampoline en die ouders lekker met ze spelen in de zandbak en verder niks. Ja. En je teentje, ik mijn teentje lekker onder een boom. En ze hadden een koelkast waar je je spullen neer kon zetten in een grote ruimte. Maar iedereen deed dat en geen naam of geen hokje of weet ik veel wat.
Ja, als je mensen bij elkaar zet en je hebt verder geen faciliteiten zeg maar, waar ze mee bezig kunnen zijn, dan gaan ze zelf iets creatief maken.
Ja.
Al is het maar vrij simpel dat ze verhalen gaan vertellen aan elkaar. Of dat ze zeggen, laten we samen een kampvuur maken. Of er is altijd of een wedstrijdje of een spelletje doen of wat dan ook.
Ja.
Je hoeft niet altijd... Dan heb je veel meer. Een groepsdynamiek.
Ja, zeker. Ik heb dat jaren geleden met onze kinderen ook meegemaakt. Wij gingen, toen onze kinderen oud genoeg waren om zelfstandig ook te fietsen, gingen wij met z'n vijven fietsen. We hebben 3 kinderen. Inmiddels volwassen en ook hebben zij ook weer kinderen. Maar goed, toen waren ze dus tussen de 7 en de 10. 12 zou ik zijn. Ja, en toen gingen wij in Nederland fietsen in Drenthe. En ja, onze kinderen wilden wel een groot zwembad hebben aan het einde van de dag. Nou ja, op grote zwembaden prima, maar dan kom je op grote campings.
Ja.
Oké, nou, na een paar dagen waren wij dat eigenlijk wel een beetje zat. Dus we zeiden, nou, we gaan nu een kleine camping doen. Nou, dat vonden ze maar sowieso. Maar goed, wij kwamen ergens in Noord-Drenthe op een natuurkampeerterrein terecht. Een klein campingtje. Nee. En tent opgezet. En er waren dus andere trekkers en andere families met kinderen. En 's avonds ging men daar met elkaar een kampvuur maken. En broodjes bakken. Een van de ouders die had brooddeeg gemaakt en zo.
Ja.
En dat vonden onze kinderen zo fantastisch. En ook de sfeer van die campings, daar sprak ze heel erg aan. Ja. Dus de dagen daarna zaten zij in het boekje van de natuurkampeerterreinen te kijken hoe klein de volgende camping was. Oh, en dan zeiden ze van, die is 1,5 hectare. Ja, maar die is 0,8, dan gaan we daarheen.
Wat grappig. Ze hebben omgeslagen.
Ze hoefden nooit meer naar zo'n grote camping toe.
Nee. Mooi is dat. Nee. Oké, we hebben ook een keer een aflevering gemaakt over Lourdes. Lourdes in de Lage Landen, aflevering 53. Heb je daar nog iets mee gedaan?
Het vervolg van Lourdes. Ja,
want er zijn nog meer grotten die...
Ja, er zijn er een pakweg 100 in Nederland die nog over zijn. Ik heb in mei, heb ik een nieuwe route gereden. Dat waren Lourdesgrotten in Noord-Limburg en Oost-Brabant. Daar heb ik ook weer een stuk of 20 gedaan in een aantal dagen.
Ja.
En er staat dus nog een heleboel te wachten. Maar goed, dat was ook weer een ontzettend leuke tocht. Ja, daar kom je ook weer allerlei bijzondere dingen tegen. Eén verhaal zal ik je vertellen.
Graag.
In Tegelen aan de Maas, Noord-Limburg. Daar is een klooster en in de tuin van de klooster staat een Lourdesgrot, de Mariagrot. Dus ik bel bij dat klooster aan. Dat is een gesloten tuin natuurlijk. Dus ik bel bij dat klooster aan en er is een zuster die doet mij open. En ik zeg, er is hier bij u een grot, mag ik zelf die mogen zien? Ja, natuurlijk, kom maar mee. En zij neemt me mee in de tuin in naar die grot.
Ja.
En bij die grot krijgen we een prachtig gesprek. Want ik was terechtgekomen bij het klooster van de zusters van de altijd durende aanbidding.
Mooi.
En zuster Gerarda, zo heet zij. Zuster Gerarda die vertelde daarvan. Ik vroeg wat die altijd durende aanbidding dan inhield. En ze zei, ja, wij zijn als zusters, wij bidden 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Bidden wij om beurten in de kapel. Telkens een uur lang en dan de volgende die bidt en dan de volgende die bidt en dan de volgende. En daar werd ik gewoon stil van. Ik vond dat zo bijzonder.
Mm-hmm.
Dat was hun taak. Ik denk, ja, dat is toch mooi. Dat is een jaar rond lang en dat al jarenlang, eeuwenlang misschien al.
En hoe groot was die orde?
Ja, nou, dat vroeg ik natuurlijk ook. Er waren 20 zusters.
20?
Nog. En ik zeg, kunnen jullie dat dan met elkaar doen? Nou, zegt ze, er zijn ook wel mensen van buiten.
Okay.
Die komen ons helpen. Dus er is een groep mensen die dus ja, die dus aan het bidden is. En nou ja, of je religieus bent of niet. Maar ik denk, ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat dus mensen tijd maken en dat als hun levensroeping zien om voor de wereld, voor ons te bidden.
Ja, ja, ja.
Nou, ik geloof dat daar dus wel iets van uitgaat. Maar goed, het idee dat mensen dat doen, ik vind dat zo bijzonder. En de vreugde die die vrouw ook uitstraalde, hè, dat was haar roeping. Zeg, ja, het is niet altijd makkelijk, hè. Ben ingetreden. Nou, heel verhaal erbij. Ze zegt maar, ik heb er zoveel vreugde van om dit te mogen doen. Ja, daar word ik gewoon heel erg blij van. Dat is zo bijzonder.
Ja, 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 ja. En bidden ze dan volgens een bepaalde bepaald ritme natuurlijk, maar ook een bepaald stramien? Hebben ze een bepaalde tekst wat continu herhaald wordt? Of is het meer vrij?
Dat zijn denk ik wel, ik heb het er niet precies gevraagd, maar okay. dat zijn wel denk ik vaste teksten.
Vaste teksten, ja. Ja, ja. Ja.
Maar gebed kan ook heel erg vrij opgevat worden, hoor. Dat je er gewoon bent met aandacht voor God en voor de wereld, zonder dat je nou precies woorden uitspreekt of in gedachten woorden uitspreekt.
Oké, okay. Ja, ik ben heel calvinistisch wat dat betreft, dus ik denk van nou, dan is er gewoon een tekst. Die,
ja, vaak wel, maar nou ja, in dit geval, ik weet het niet.
Dit hoeft niet per se, het mag een beetje vrij. Okay. En hoe zag de grot eruit?
Oh, ja, dat was een best een bijzondere grot, want nou ja, vaak zijn de grotten kopieën van de grot in Lourdes.
Je hebt het toen uitgelegd helemaal.
Ja, heb ik het toen in die podcast uitgelegd. Maar deze grot was meer een klein huisje. Een uit steen opgetrokken huisje. Huh? Waarbij in de nok van het huisje, daar was open. Dat was gewoon een open gat. En het zonlicht viel daardoor, door dat gat naar binnen. Oh, en dat gaf een heel bijzondere sfeer.
Ja,
ja, ja.
Ja. Ja. Mooi zo, die verbinding van boven.
Ja.
Naar beneden en weer terug.
Ja, zeker.
En dan ook nog met dat gebed zo op de achtergrond.
Ja, ja, dat is ongelooflijk.
Okay,
ja.
En dat was Tegelen, zei je toch?
Ja, dat was Tegelen.
Tegelen, ja.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus het zijn iedere keer weer prachtige ervaringen die je hebt. En ik moet zeggen, dat die grotten worden goed onderhouden. Tegenwoordig vaak door een stichting. Of ja, het is een soort religieus cultureel erfgoed, zoals dat nu wordt omarmd. Hmm. Ik kwam ook ergens anders en daar was een grot in restauratie. Daar zaten stijgers omheen. En dat was duidelijk dat die werd daar gerepareerd, gerenoveerd. Ja.
Ja. Mooi, ja.
Dus het leeft nog wel. Oh ja, en in Venlo, was dat Venlo? Ja, in Venlo kwam ik bij een grot en daar waren twee mannen bezig en en die waren daar bankjes aan het neerzetten. Want er was de dag daarop was er een mis bij de grot. Het was mei, hè? En mei is de Maria maand. Er wordt veel aandacht aan Maria besteed.
Ja, ja.
En ik kom dus bij die mannen in gesprek. En die nodigen me uit. Een van die mannen woonde daar vlakbij. Dus die nodigt me uit. Dus ik zit daar weer aan de koffie en hele verhalen. En die vertelde dat hij daar was komen wonen. En toen was die Maria-grot, die was verdwenen onder het zand. Ze hadden daar naast het destijds het klooster, wat nu appartementen waren, hadden ze een verzorgingshuis gebouwd.
Ja.
En bij het uitgraven van de fundering, zeg maar, van het cunet voor de fundering, hadden ze het zand maar ergens neergegooid over een andere bult. En dat was een Maria-grot. En die man die had dus ontdekt dat er dus onder die bult zand, Waar kinderen overheen krosten met de fietsjes en zo,
van alles nog wat,
dat er een oude Maria-grot moest zijn.
Ah.
Heeft hij zelfstandig dat alle zand allemaal weggegraven en verdorie, die kwam die grot boven. en hij heeft nog kunnen achterhalen de originele beelden van Maria en van Bernadette. Die heeft hij weer teruggeplaatst.
Oké, maar die waren er wel uitgehaald.
Ja, die waren uitgehaald. Maar die heeft hij kunnen ontdekken. Die zijn weer teruggeplaatst. De grot is opnieuw gewijd. En nu is dat weer een soort bedevaartsoord geworden, waar regelmatig mensen komen om een kaarsje te branden. Weet ik het allemaal.
Ja, ja. Mooi, ook bijzonder. Ja,
ja, leuk, hè?
Ja, leuk om die zo ook op te nemen in jouw ja, spectrum van ja. verschillende reisdoelen. Hè, want ja. je kunt dan na elke keer ja. naar een nieuwe grot toe fietsen.
Klopt, ja.
Ben je dat nog op een of andere manier aan het documenteren?
Ja, ik schrijf daarvan.
Ja, daarom.
Dat is meer zijn persoonlijke verhalen. Ja. Ik heb er toen in die vorige podcast wel 1 of 2 uit voorgelezen.
Ja.
Of ik daar nog ooit eens wat mee ga doen, dat weet ik niet. Of dat nog eens tot een publicatie komt of zo. Maar
het zijn maak je er maar een klein boekje van. Je kunt hem digitaal aanbieden, maar het is ook een... Tegenwoordig volgens heel makkelijk om een boek te
krijgen. Ja, ja, ja. Dus wie weet wat er nog eens wat kan komen. En afijn.
Ja, ik vind dat. Ik zou het erg op prijs stellen. Dat lijkt me erg mooi.
Nou, wie weet. Ja,
ja toch?
Ja,
dat is echt uniek. Uniek. Ja.
Ja. Ja.
Oké. Okay. En deze zomer ga je nog ergens naartoe?
Nee, deze zomer
zit je vakantie er bijna
op? Is de vakantie er wel op. Mm-hmm. We gaan aan het werk. De Lourdesgrotten, dat gaat wel door. Maar dat zal misschien weer in het voorjaar worden.
Okay.
Ja, misschien in het najaar nog. West-Brabant, dat staat nog op de rol. Ik zie wel. Ja.
Leuk.
En voor volgend jaar, geen idee.
Ik durf nog plannen te maken, ja.
Ja, ik durf wel plannen te maken hoor. Engeland wil ik nog graag fietsen. Dat heb ik ooit gepland in Zuid-Engeland. Dat ging door corona niet door. Mm. Het goede verhaal is, ik fietste alleen omdat mijn vrouw wegens gezondheidsomstandigheden niet meer mee kon. Maar het goede verhaal is dat zij weer redelijk aan het herstellen is.
Ja, je vertelde dat. Ja.
Nou ja, wie weet dat we samen wel weer wat kunnen doen.
Ook voorzichtig.
Ja, ook in Nederland is het ook prachtig. Dus ik hoef niet direct weer met haar de bergen in. Dat zal misschien niet lukken, maar...
Nee.
Rond in Nederland.
En ik ben dit jaar ook door West-Vlaanderen gefietst.
Ja.
Was ik, je kent het een beetje, maar ik was er nooit doorheen gefietst. Ook prachtig.
Heel mooi. Ja, dat ken het, ja. Ja, West-Vlaanderen heeft ook leuke dingen. En trouwens, wat ook erg leuk is en ook niet te zwaar, als we nou toch over tochten hebben, is de Groene Valleiroute door Noord-Frankrijk.
Ja. Ja, ik heb een stukje van Normandië gedaan, zeg maar.
Ja, Boulogne-sur-Mer en dan, dan naar het oosten toe, richting Luik, zeg maar, of nog verder. Maar dat is ongelooflijk prachtig en verstild. Ja. Ik vertelde over de Zwitserlandroutes nogal druk langs spoorbanen en snelwegen. Maar ik dacht, als ik nou een groter contrast moet bedenken, dan is het... de Groene Valleiroute in Noord-Frankrijk.
Dat klopt, ik ben erop uitgekomen. En dat stukje daaronder, dat is dan de Anjou. Om het zo maar te zeggen, boven de Loire. Is ook zo rustig, wat idyllisch.
Ja.
Beekjes door snelstromende beekjes. Waar forellen worden gekweekt. En veel van die kwekerijen zitten. Vroeger was dat echt een toeristisch oord. Dat kun je nog wel zien. Maar daar komt bijna niemand meer. Dat ligt er dichtbij. Iedereen gaat er snel voorbij. Maar prachtig om daar zo eens te zijn. En dan heb je zo die hoek dan ten noorden daarvan. Wat je net vertelde, de Groene Valleienroute. Prachtig.
Ja. Dus als je toch lekker rustig in de vallei wil fietsen. Ja. En niet te ver vanuit Nederland. Dan is dat echt een aanrader.
Ook een tip. Oké. Dankjewel voor het gesprek. Het was wel leuk om elkaar te spreken, te zien. En we houden contact. Willen mensen meer weten over Lourdes in de Lage Landen? Aflevering 53. Daarin wordt ook verteld dat je de GPS-tracks kan krijgen. Doe een mailtje naar de podcast en dan stuur ik het door naar Henk.
Ja, oké. Hey, en leuk dat je hier was. En veel plezier als je reist terug van Deventer naar Zwolle.
Dankjewel, dat ga ik doen.
Oké,
hoi. Vond je het een leuke aflevering? Dan heb ik je hulp nodig. Deel de podcast zoveel mogelijk, bijvoorbeeld op de diverse fietsgroepen op Facebook, Instagram of op Twitter. Dan kunnen nog meer fietsvakantiefietsers genieten van de verhalen, de tips, de informatie en geïnspireerd raken. Geef je een leuke review en een beoordeling? Bedankt voor je aandacht en meer fietsbeleving vind je op fietskribbels.com. En de fooiepot staat daar bij de uitgang. Bedankt voor je waardering. Tot later.
een hele zomer lang de Fietsvakantiepodcast.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.